interne keuken.
Dus, Alexandra Boltovskaya, mag ik Sasha Boltovskaya noemen, auteur van een merkwaardig boek. Om vele redenen merkwaardig, bijvoorbeeld omdat het een erg lange titel heeft. De titel is Hoe ik het plan van mijn moeder saboteerde en trouwde met een Belg. Maar ook merkwaardig omdat het een boek is van een Russische vrouw, Sasha zelf, die trouwt met een Belg. En beschrijft hoe wij Belgen in elkaar zitten. Hoe wij Vlamingen in elkaar zitten.
Nu gaan we het eindelijk weten.
Ja. En dat is anders dan een Rus. Maar laten we toch beginnen met die titel. Hoe ik het plan van mijn moeder saboteerde en trouwde met een Belg. Ik ging er eigenlijk vanuit, toen ik aan het boek begon, ja, het plan van de moeder zal wel geweest zijn, onze Sasha die trouwt met een Russische jongen. Was dat het plan?
Er was eigenlijk geen plan. Zo'n titel hebben de uitgevers samen met de vertaler Pieter Bologne verzonnen.
Is het weer zo?
Ja, maar in het begin was dat nog erger.
Ja?
De eerste titel zou kunnen zijn... Tolstoj in Limburg kunnen zijn.
Tolstoj in Limburg. Omdat u in Limburg woont?
Dat is echt een anekdote in mijn ogen. Want Tolstoj heeft niks met mij te maken en is nooit in Limburg gewoond.
En wat was het idee van de uitgever? Tolstoj is een Russische schrijver. Sasha is een Russische schrijver. Dus Sasha is een soort van Tolstoj in Limburg.
Misschien daarom. Dus ik was eigenlijk ook niet zo blij met de tweede titel. Maar daarna werd ik gewend daaraan. Want ze hebben mij overtuigd. Ze hebben mij gezegd, kijk, dat is echt grappig. Dat klinkt grappig voor de Vlaamse oren. Dus,
ja, oké, goed. Dus hoe ik het plan van mijn moeder saboteerde. Dat plan van uw moeder, want ik heb het boek gelezen. Het plan van uw moeder was, Sasha, een man, maak daar een kind mee en stuur hem dan weg. Uw moeder is niet voor het huwelijk. Dat...
Inderdaad, mijn moeder is een uitgesproken feminist altijd geweest, omdat haar huwelijk geen succes was. Ja. En ze wou eigenlijk mij beschermen daardoor. Ze was overtuigd dat nooit goed zal komen als je met een man trouwt. Maar je moet een kind hebben.
Ja.
Dat wel.
En wat vindt ze nu? Wat vindt ze nu achteraf, nu u met een Belg getrouwd bent? Heeft ze zich met uw huwelijk verzoend?
Vraag jij nu echt, wat vindt ze van haar schoonzoon?
Ja, 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 dat vraag ik.
Ja, inderdaad. En ze vindt mijn man heel goed.
Oké.
Wat echt verrassend is. Maar ja...
Ja, wat ik vooral verrassend vind, maar ik weet het allemaal uit het boek, dat is, Sven, dus moeder Boltovskaya woont nog altijd in...
In Rusland.
In Rusland, ik wou in Sint-Petersburg zeggen, maar het is een dorpje...
In Gatchina. Dat is geen dorp, maar dat is een klein stadje, zoals in Truiden bijvoorbeeld.
En het zal vermoedelijk de enige inwoner van... Hoe heet het dorp? Hoe heet het dorp waar...
Sint-Truiden.
Nee. Waar de moeder...
Gatchina.
Het zal vermoedelijk de enige inwoner van Gatchina zijn die Nederlands spreekt. Want uw moeder heeft Nederlands geleerd om met uw man, Maurice, te kunnen praten.
Ik denk dat dat ook niet enkel in Gatchina, maar ook misschien... ik zou niet zeggen dat een enige moeder van een Russin die Nederlands op haar eigen... wil of haar eigen kracht geleerd gaat, maar dat is een uitzondering.
Ja, vind ik toch wel.
Ja.
Maar dat is wel super lief van haar. Ja, dat ze die man die ze niet in jouw leven wou, dan toch tegemoet wil komen door Nederlands te leren.
Ja, mijn moeder is heel slim, ze is heel intelligent, ze kan veel talen. Ze kan goed Engels en nu Nederlands en ze kan ook Frans, ze leert nu Frans.
Ik vind het heel straf. Goed, maar we moeten het hebben over onszelf eigenlijk.
Ah ja, want het gaat de hele tijd over jou.
Door een Russische bril. U bent in 1996 van Rusland, van Sint-Petersburg, naar Sint-Truiden. Maar Sint-Truiden is een stad, het is een dorpje vlakbij. Sint-Truiden, waar ik zelf nog nooit van had gehoord. Binderveld. Heb jij al ooit van Binderveld?
Nee, nooit. Dat
klinkt zeker zo exotisch als Sint-Petersburg. Je komt daar terecht in 1996. Wat verwacht je als je een Russin bent en je gaat in Vlaanderen wonen? Heb je...
Ik heb niks verwacht. Ik had geen idee. Dat was voor mij een puur een sprong in het duister. En ik heb gewoon mijn ogen dicht gedaan en gesprongen. Ja. En ik stond voor de grote avontuur, maar ik vond dat boeiend. Ja. Waarom niet?
Ja.
Het huwelijk is altijd een avontuur.
In elk geval,
ja, al zeker.
Ja, ja. Maar een huwelijk met iemand die een andere taal spreekt. Sprak je toen al Nederlands?
Nee, wij spraken Engels.
Ah, ja, ja, ja.
In de eerste jaren. Dan moest ik mijn man echt dwingen om met mij zijn taal te spreken.
Om Nederlands te spreken?
Ja, want dat is moeilijk. Je moet ook herhalen en iedere woord soms in Engels vertalen. En soms ken ik geen Engels woord en geen Vlaams woord daarvoor. Bijvoorbeeld, wat is dat teleurgesteld? Disappointed. Maar wat is dat disappointed dan? Teleurgesteld.
Ja, voilà. Ja. En er was, het is 1996, dus er was nog geen Wikipedia, geen internet waar je snel even Google Translate iets kon intikken. Je moest het allemaal in woordenboeken.
Kopen, ja.
Ja, ja. Had u er met Russische vrienden over gepraat, met uw plannen om naar Vlaanderen?
Eigenlijk niet. Ik heb met heel weinig mensen daarover gepraat. Ik was bang omdat door het praten te verpesten. Wij vertellen, wij zijn een beetje bijgelovig, wij vertellen niks voordat het eigenlijk werkelijk gebeurt. Dus niemand in mijn dorp wist daarvan.
Want dat zou ongeluk brengen.
Ja, ja.
Wij zijn zijn zo, dat zijn wij, de Russen, zijn zo?
Ja, wij zijn bijgelovig.
Oh,
ja.
Nu zijn wij door een Belgische bril naar de Russen aan het kijken. Dit vinden wij zeer merkwaardig. Sascha, kijk, vertel nu eens, wat is het eerste wat opvalt als je in België komt, waarvan je zegt van dit is bij ons in Sint-Petersburg toch echt anders?
Ten eerste, een dorp in Vlaanderen is totaal anders dan een dorp in Rusland. Lege straten.
Een dorp in Vlaanderen?
Ja, in Binderveld. Heel weinig mensen.
Is dat
buiten.
Zo?
Ja. Ja,
en in Rusland zijn er meer mensen op
de straat. De Vlamingen hier rond de tafel kijken mensen naar elkaar van zijn onze straten leeg? En,
ja, dan weet ik niet wat je gewend bent.
Kom dan in Binderveld.
Ja, oké. Okay,
maar nu eigenlijk, tijdens coronatijden komen de dorpelen meer naar buiten om te wandelen. Nu zie ik de gezichten van mijn dorpelen en eindelijk.
En in een Russisch dorp zijn er meer mensen op
straat? Ja, en zij raken sneller in contact met elkaar. Iedereen kent iedereen en iedereen kan met iedereen praten, zomaar op straat.
Ja.
En, dus mensen zijn meer nieuwsgierig naar elkaar, naar het leven van elkaar ook.
Ja, maar daar hoort een heel grote maar bij. In het boek lees ik dat Russen nors zijn, zeker vergeleken met Vlamingen, Vlamingen glimlachen.
Ja, dat klopt.
Dat stelt u vast. En het rare is, beste mede-Vlamingen hier rond de tafel, dat is niet positief. Een Russin, zoals hier naast mij zit, vindt dat vreemd dat wij glimlachen naar elkaar. En wat is er mis met glimlachen?
Dat is niet mis.
Jawel, in uw boek.
Maar als dat gemeend is. Als dat gemeend is. En, want voor mij was dat in het begin heel plezant natuurlijk. Ik voelde mij als in een echte paradijs, een beetje, in het begin.
Van vriendelijke, van vriendelijke mensen?
Ja, van vriendelijkheid. Okay. En ook een beetje in een psychologisch reservaat. Niemand kwetst jou met agressie. Maar na een tijdje begon ik dat echt een beetje beu te worden, omdat dat als je ziet, voor mij is dat zo. Als ik zie dat de mens naar mij glimlacht, dat betekent voor mij dat hij misschien bevriend met mij wil worden. Dat hij misschien open staat voor echte contact met mij. Maar dat is anders. Dus je voelt dat je uitgenodigd voor iets wordt door de glimlach.
Okay.
Maar eigenlijk ben je niet echt welkom als je dichterbij wil komen en echt wil praten.
Ah ja, dus
begrijp je? Dat is voor mij niet zo transparant, in mijn ogen.
Als een Rus naar u glimlacht, dan weet u van bij die man of bij die vrouw.
Dat is de zon die doorbreekt. Ja. Dat gebeurt
ja,
niet.
Ja, dat gebeurt veel zelden.
Terwijl onze glimlach is een soort van
beleefdheid.
Ja, beleefdheid. Ja.
Dat is beleefdheidsglimlach.
En dus een beetje hypocriet soms.
Hypocriet.
Is het waar?
Absoluut.
Dus toen u...
Ja, jullie zijn hypocriet.
Maar toen, het is eruit.
Toen u daar straks binnenkwam, hè, rond 10 uur... En Sven en
ik... We hebben geglimlacht, ja, ik geef het toe. Ja.
Wij denken, we gaan vriendelijk zijn voor Alexandra. We wisten nog niet dat we Sasha mochten zeggen. We hebben u van harte welkom geheten en goedemorgen gezegd en... Je glimlacht ongetwijfeld. Ja. En dan denkt u...
Ja, Koen, Sasha denkt dat ze vanavond bij ons mag komen eten.
Ja.
Dat feest gaat niet door.
Maar hoe zou dat dan in Rusland gaan?
Maar eigenlijk moet ik toegeven dat ik beleefdheidsglimlach van hypocrieten liever heb dan een gemeende agressie. Moet ik ook toegeven. Maar... Ik geef eerlijk, dat is verwarrend.
Ja.
Dat is verwarrend voor ons. Niemand loopt zomaar te glimlachen in de Russische stad. Anders riskeer je ook raar bekeken worden, misschien zelfs...
Maar ik denk dat voor de Vlaming de cliché Rus inderdaad nors is. Als je zo het beeld van de klassieke Rus is norse...
Dat is een masker. Dat is een masker. Dat onder die masker kan iets echt vriendschappelijk en iets moois zich verstoppen. Als je in nood bent en als je hulp nodig heeft in de als je onwel voelt.
Ja.
Kan de Noorse Rus, hij staat
een Noorse Rus die daar juist naar je weinig keek. Maar,
De vertaler van uw boek... heeft een soort van inleiding geschreven. En hij heeft in Rusland gewoond. En hij beschrijft het omgekeerde. Hij beschrijft de moeilijkheden die hij heeft als Vlaming om de code van de Russen te begrijpen. En hij zegt bijvoorbeeld de woorden goeiemorgen en dank u wel en alstublieft en tot ziens, dat hoor je niet in een Russische winkel. Dat is eigenlijk hetzelfde wat u vertelt, maar het spiegelbeeld daarvan. Hè?
Ja, inderdaad. Daarom geeft Pieter
Bologne,
de vertaler Pieter Bologne, zich zo gevoeld, zo enthousiast gevoeld om er dat te vertalen. Dat sprak hem aan, omdat hij ook zijn eigen gevoelens een beetje herkende.
Ja. Nog een ergernis is hoe er bij ons, ook door Ruslandkenners, over Rusland wordt gesproken. U vertelt in het boek dat u naar een lezing gaat over Poetin. Gegeven door een Ruslandkenner waarvan u zegt... ik zal de naam niet vrijgeven. En Rusland... En de titel is... Poetin, de tsaar van de Russische Federatie. Dat is inderdaad iets wat bij ons ook leeft. Het tsarisme in Rusland, formeel is dat wel voorbij... maar eigenlijk hebben ze daar altijd al tsaren gehad. Of die nu Romanov heten, of Stalin, of Poetin... Het zijn in zee allemaal tsaren. Dat is wat die man ook vertelde en dat heeft u verschrikkelijk geërgerd.
Ik ben niet daarop gereageerd. Ik ga absoluut akkoord met die standpunt. Maar ik was boos omdat hij al die bekende mensen samengezet had. Ik was boos op hem toen hij... zoiets over Pushkin gezegd had. Alexander Pushkin is de grote dichter van Rusland. En hij zei dat Pushkin kontlikker was van de tsaar.
Okay.
Misschien is dat zelfs ook voor een beetje. Maar ik was razend. Ik weet ook niet waarom. Ik mag zelf mijn land bekritiseren, maar ik zal dat niemand anders laten doen.
Ah ja, u was niet kwaad omdat u vond dat het niet waar was.
Nee, niet
u vond
daarom.
Dat het waar was. En toch was u kwaad.
Ja.
Ik vind het mooi. Dat is een soort emotioneel nationalisme wat opspeelt.
Ik was zelf verbaasd door mijn eigen reactie.
Maar zo was er wel.
Dat kwam naar boven. Dat kwam ineens naar boven.
Poetin is een tsaar, maar ik mag dat niet zeggen.
Je mag dat zeggen.
Ah, toch?
Maar je mag niks... Je hebt geen recht om zo om te oordelen over Rusland, over Rusland in totaal, over alle Russische cultuur, over al die...
Ah ja, dat is waar. Dat is een stap die deskundige ook maakte, van het zit in de Russische ziel, het zit in de Russische mentaliteit, dat ze verlangen naar een soort van onderdanigheid en dat ze verlangen naar
dat
een soort...
Dat is waar. Ja. Daarmee ga ik akkoord, ja.
Maar u bent er weer mee eens, maar het mag niet.
Ja, wacht. Bent u akkoord dat hij dat gezegd heeft, of bent u akkoord met die stelling?
Met de stelling over dit model van de staat in Rusland, dat je altijd in dezelfde spiraal terugkomt.
Ja, ja. Dat
de
klopt.
President is dat... Ja,
ja, maar als een Ruslandkenner dat zegt, dan wordt u daar op zijn minst ongelukkig van, of...
Als je Poetin samen op dezelfde plank samen met Solzhenitsyn, Alexander Nevsky en Pushkin zet, en Stalin daarbij, en begint daarover te redeneren en zo'n conclusies trekken, en Pushkin...
Ja, wat
zo'n
die Pushkin daarbij komt, dat lijkt mij wat...
Dat kan ik niet tolereren. Ja,
de vriendelijke Vlaming en beleefde Vlaming die ik ben, die glimlachende Vlaming, die zegt dan, ja, daar heb je wel gelijk in, die Pushkin, dat is te veel. Maar vertrouw mij niet, want... ik wil het ook over uw diploma hebben, uw Russische diploma. U heeft gestudeerd in Rusland, hè?
Ja, ik was bibliothecaris. Ik heb bibliotheekwezen gevolgd. Ja. Maar ik heb een masterdiploma gehad in Rusland.
En dan kom je naar Vlaanderen en dan steek je je Russische masterdiploma in de lucht. En dan zeg je, ik heb een masterdiploma. En wat gebeurt er dan?
Die is niet geldig. Ja, maar ik heb dat nooit gedaan, met mijn masterdiploma in de lucht.
Nee.
Maar ik ben naar de bibliotheek eens gegaan en gevraagd of ik daar mocht werken.
Ja.
Nee, je moest eerst school open gaan van Limburg en Genk volgen, bibliotheekwezen, alles vanaf het begin.
Ja.
En ik heb dat gevolgd, maar 1 jaar, daarmee was ik gestopt. Ik was ook teleurgesteld in dat allemaal. En ik was al lang weg van die sector. Je kunt dat niet zomaar beginnen na zoveel jaren uit te zijn. Alles is zo met zo'n grote tempo naar vooruit gegaan, naar digitaliseren.
Ah ja, oké. Dat was een heel ander vak geworden ondertussen. Ja. Ja. Maar u bent tolk.
Ja, ik werk als sociaal tolk nu.
Wat is een sociaal tolk?
Sociaal tolk, dat is iemand die in verschillende sociale instellingen en organisaties tolkt, zoals een integratiebureau, ziekenhuizen, scholen, vluchtelingencentra, en CLB, het CLB en andere organisaties. Ik ben dan berucht tussen mensen die Russisch spreken en nog geen Vlaams kunnen, en de andere mensen die Nederlands praten.
Ja, u schrijft daar mooie dingen over in het boek. Ik denk ook dat dat een zeer mooi beroep kan zijn, maar niet makkelijk. Hè? Want u geeft het voorbeeld van een Tsjetsjeense vluchteling. Ik denk dat hij naar de dokter moest. Het is niet helemaal, ik herinner mij niet goed meer.
Ja.
En dan moet u dus vertalen voor een Tsjetsjeen die gevlucht is omwille van de oorlog met Rusland. Dan zit hij daar als Rus een Tsjetsjeen te vertalen die heel duidelijk slachtoffer is, en jij zit dan aan de kant van de daders. Dat is allemaal niet zo simpel.
Ja, maar dat was in het begin van mijn werk als sociaal tolk. En in het begin voelde ik me ook een beetje gênant. Ja, moet ik zeggen. Ja, maar dat ging weg. Nu voel ik me oké met Tsjetsjenen. Ja.
En voelden de Tsjetsjenen zich oké met een Russische vertaalster?
Ik denk niet wat ze denken, maar zij zijn vriendelijk met mij. Ja. Ja, ik weet dat er ook soms Tsjetsjenen zijn, vluchtelingen die ook geen Russische tolk willen. Absoluut geen. Maar dan formuleren ze dat ook zo. Mm-hmm. En ze krijgen dan een Vlaamse tolk.
Ah, ja.
Bijvoorbeeld Pieter Boulogne werkt ook als sociaal tolk, en hij geeft heel veel werk, juist omdat hij Vlaming is.
Ja, precies. En dan speelt die politieke factor speelt dan geen rol.
Ah ja, dus dit is wel in het Russisch, wat dan voor de Tsjetsjenen denk ik een tweede taal is.
Ja, hè? Russisch.
En het mag in het Russisch zijn, maar niet met een
niet
Rus.
Met een Rus, ja.
Ja, want dat ligt te gevoelig.
Wat
dan moet het een Vlaming zijn die het in het Russisch tolkt.
Soms. Ja. Ik heb dat gehoord. Maar ik heb ook veel werk met Tsjetsjenië.
Ja, geen klachten daarover.
Ja.
Heeft iemand die Russisch is en in Vlaanderen terechtkomt, heeft die dan last van heimwee?
Wat is heimwee? Ja. Is dat je een bepaalde stad mist? Is dat dat je familie mist? Of de taal?
Ja, bijvoorbeeld de taal. Ja, vind ik
of misschien bepaalde planten die bij je thuis groeien en hier niet. Of,
ja. Maar bijvoorbeeld die taal vind ik wel...
Ja,
misschien...
in het begin wist ik niet wat nostalgie is, wat heimwee is. Ik kende dat woord. Maar na een tijdje begon ik te voelen dat ik echt Russische taal begon te missen. Echt met iemand omgaan in het Russisch, soms een beetje iets citeren. Soms zelfs een beetje vloeken in het Russisch. Sorry, ja, maar dat mis men ook soms een beetje. Ja. En dat is onmogelijk met jullie, met Vlamingen.
Nee, begrijp ik.
Ja, laat u gaan. Hè. Scheld ons rustig uit in het Russisch.
Maar u bent natuurlijk niet de enige Rus in Vlaanderen te zijn. Er is toch een soort van Russische diaspora waar je... Heeft u daar contact mee?
Ja, maar... wat is diaspora? Diaspora, dat is zo'n gemeenschap die met bepaalde doelen ook in bepaalde... bepaalde doelen geeft. Dat zijn mensen die samen zijn, die samen houden. Ja, in België zijn er veel Russen, 100.000 of zo.
Ja,
minimum 100.000. Maar zij zijn allemaal in groepjes. Zij zijn allemaal zo...
Dat is een eenheid.
Hoe noem je dat? Verspreid over het land.
Ah, ja, ja.
Dat is niet zo evident om de mensen te vinden met wie je je goed zal voelen. De taal, de Russische taal, is niet de enige criteria wat je tot vriend, bevriend met iemand maakt.
Ja,
begrijp je? Dat was in het begin ook niet zo evident voor mij. Dus soms kreeg ik ook rare reacties of ook soms een beetje... frustraties.
Ja. U deelt de Russische mensen in Vlaanderen in drie groepen in. U zegt, er zijn de expats die in het bedrijfsleven zitten. Er zijn de vluchtelingen, de Tsjetsjeen van daarnet. En er zijn de Belgazioni.
Belgazioni.
Dat bent u, hè?
Belgazioni, dat zijn vrouwen inderdaad die met Belgen getrouwd zijn.
Okay.
Ja, dus ik hoor bij die groep.
En die,
formeel, ja.
Die drie groepen verhouden zich een beetje moeilijk met elkaar.
Dat zijn mijn observaties.
Okay.
Misschien zijn er uitzonderingen, maar ik heb nog nooit met iemand van een andere groep bevriend kunnen raken.
Okay.
Dat heeft me niet gelukt. Misschien zijn er die dat wel kunnen.
Ook niet met die...
Met
zo'n Tsjetsjeense vluchteling, dat begrijp ik, dat die daar moeilijk mee bevriend raakt. Maar met die expats bijvoorbeeld, dat gaat niet.
Nee, ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb gemerkt dat ze ook een beetje uit de hoogte kijken. Of misschien is dat alleen mijn indruk. Want zij redeneren zo, wij zijn hier gekomen om te werken. En wij zijn goede specialisten, maar wie zijn die Belgazioni?
Die zijn meegekomen met een
vlaag. Ja, een beetje laag.
Ja, ja, ja.
Ik zou beginnen met vriendelijk glimlachen. En dan kijken wat er gebeurt.
Oké, we moeten het nog over de Vlaamse keuken hebben. Want daar bent u wel enthousiast over, hè?
Ja, ik heb dat allemaal geleerd.
Ja.
Dankzij schoonmoeder en ook andere mensen die mij een of ander recept hebben verteld.
Hoe maak je soep met ui en prei en selder?
En selder.
Ah, ja.
Dat schijnt typisch Vlaams te zijn.
Ja, dat is typisch Vlaams.
Jullie maken geen soep met ui en prei en selder?
Ik thuis soms
wel. Ja, ondertussen wel. Maar
Nu ondertussen ben ik dat echt heel beu. En ik maak rode bietensoep.
Hoewel u zegt...
Maar in het begin maakte ik dat wel. Ja, ik heb heel ijverig al die recepten onder de knie gekregen. Ja. Goed. En je kookt alles, prei en...
Ja, maar we weten hoe het...
Ja, wij weten.
Wit en groen. Of kan je soms aanbakken met de boter. Just. En dan met water.
Ja.
Maar bouillon. Ja.
En u vond het geweldig, hè? U vergelijkt het met uw eerste orgasme.
Ik praatte toen over het anders, niet over depressie.
Ja, niet over depressie.
Over stoflees.
Stoflees was het.
Loof.
Ah ja, natuurlijk. Ja, ja, stoflees is vergelijkbaar.
Gerecht, niet over depressie.
Ah, ik dacht... Om maar te zeggen dat het een heerlijk boek is en een grappig boek ook. En een spiegel voor ons Vlamingen.
Alexandra Sascha Boltovskaya en het boek heet Hoe ik het plan van mijn moeder saboteerde en trouwde met een Belg. Interne keuken.